Feitmans en PP.
Welkom beste luisteraars bij alweer aflevering 29 van Feitmans en PP over gokken en zo. En aflevering 29 is getiteld Eierbal of ook wel Aierbal, PP.
Aierbal, ja. Yeah. Ik heb er menig verschalkt.
Verschalkt, gevangen genomen en opgegeten, ja. Inderdaad. Ik ook, en de truc was altijd om bij de eerste hap de dooier te raken. En we hadden met een stel vrienden ook de traditie dat als je bij de eerste hap de dooier niet raakte, dan kon je hem eigenlijk gelijk weggooien.
Want wat is een eierbal? Een eierbal is een gekookte ei.
Zeker.
In een badje van paneermeel, ja, enzovoort. En dan gefrituurd,
ja,
toch?
Ja, echt. De niet-Groningers zeggen altijd, ja, er zit zeg maar kroket omheen. Maar noem het geen kroket, want daar maak je geen vrienden mee in deze noordelijke provincie. En aflevering 29 is een bijzondere. Die heet ook niet voor niets Eierbal, want we hebben een gast van de kast, PP. Niemand minder dan Marcel Niesen.
Welkom, Marcel.
Dank jullie wel, heren.
Wat is het weer in Groningen, behalve de zon die schijnt en regenbogen aan alle kanten van de lucht?
Een redelijke wit-grijze bewolking.
Oh, oké. Okay. Nou ja.
Oké, okay, het lijkt een beetje op het weer hier nabij de Arnhemse studio, want daar zitten wij en jij zit op afstand. Dus deze keer geen live gast van de kast in de studio, maar via een...
Live aanwezig via het wereldwijde internet.
Via een telefoonverbinding.
Ja, telefoonverbinding.
Ja, hebben wij Marcel erbij. Fijn dat je er bent, Marcel. En laat het allemaal maar gebeuren.
Ja,
hartelijk dank voor de uitnodiging. Yes.
Ja, en welkom zou ik zeggen. Ja, want Groningen, eierbals, et cetera. Voordat we jou gaan introduceren, gaan we altijd eerst eventjes diep onze postzakken in. En feiten, ik kijk even naar jou, want ik heb me de afgelopen tijd niet echt ontfermd over de inboxen en de postzakken.
We hebben, en dat is eigenlijk misschien wel een beetje jammer, we hebben niet heel veel reacties gekregen op de vorige kast.
Geheel ten onrechte.
Yes, dus de postkasten. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. De postzakken.
De kat krapt omgekeerd van de trap.
Zie ik daar eigenlijk vooral kranten van over de datum.
Ja, ja. Nou ja, goed, dat is niet erg. Bij deze een uitnodiging om massaal je berichten in te sturen en je wensen en je opmerkingen.
En doe dat via reageren@feitmansnpp.nl.
Ja, inderdaad. En dan is het nu tijd.
En dan nu het nieuws van de afgelopen weken.
Ja, ik weet niet hoeveel weken ertussen zaten, maar volgens mij hebben we lekker wat nieuws opgespaard. Feiten, begin jij anders?
Ja, yes, dat is goed. Er is een boel nieuws inderdaad. Ik even kijken, van mijn 7 nieuwspunten die ik te melden had. Ik heb ze hier netjes uitgeschreven voor me. Begin ik eventjes met de eerste. Onlangs was er het Congress Advances in Gambling Research. De bijeenkomst, dat was in de Tolhuistuin in Amsterdam. Waar allerlei wetenschappers vertelden over het onderzoek dat zij deden over gokverslaving. Hoe dat kan ontstaan en ook zeker wat je daaraan kan doen. En het was mooi om daar bij te mogen zijn.
Het was een internationaal congres, begrijp ik.
Yes, er waren mensen van over de hele wereld inderdaad die daar bijeenkwamen. Ander nieuws, nog meer, is ook, en daar kunnen er niet omheen, de kansspelbelasting is omhoog gegaan, heb ik begrepen. PP, hebben wij nog niet gemeld, dacht ik, in deze podcast.
Nou, die is nog niet omhoog gegaan als het hoofdlijnenakkoord, zoals dat is vastgesteld door het nieuwe kabinet dat vandaag zijn regeringsverklaring en zo heeft voorgelezen. Als dat helemaal doorgang vindt of krijgt, of hoe zeg je dat, als het wordt opgevolgd, dan gaat het inderdaad per 1 januari volgend jaar met 7,3% omhoog tot het welhaast ongelooflijke, ridicule percentage van 37,8%.
Yes, nou goed, ik had er iets over geschreven ook, omdat ik ook denk van, het lijkt zo'n makkelijke knop voor de overheid van als je ergens geld
is het ook,
kun je altijd aan de knop van de kansspelbelasting draaien. En dat is natuurlijk in het verleden ook vaker gebeurd. Ooit zijn daar gratis schoolboeken van betaald. Was heel mooi. De overheid kwam toen met gratis schoolboeken voor iedereen. Maar dat kan natuurlijk niet. Het geld moest ergens vandaan komen. En toen werd er aan deze knop gedraaid. En nu gebeurt dat weer. En mijn stelling in mijn stukje wat ik erover schreef was, je kunt niet aan die knop altijd maar blijven draaien. Want op een gegeven moment tik je dan de 100% aan.
Ja, nou zal het zo'n vaart nog niet lopen. Nee. Alleen het probleem is dat je al ruim voor de 50% belasting heel veel mensen wegjaagt. Die het liefst belasting vermijden, om het maar netjes te noemen. Ja, en bij de online kansspelen kom je dan al snel terecht in de illegaliteit. En dus dat is het kanalisatie of het dekanalisatiegevaar van die verhoging van die kansspelbelasting. Maar ook voor de, en ik doe dat normaal gesproken niet snel, maar voor de landgebonden aanbieders geldt dat die een beetje tussen wal en schip terechtkomen nu. Want die moeten dus de belasting verhogen die ze klanten rekenen. En tegelijkertijd is de inleg is wel gemaximeerd. Dus ja, dat houdt een keer op.
Nee,
dus,
het was, en het landgebonden zit daar ook echt wel echt in de stress.
In de penarie,
personeel en qua kosten. En, wil ik niet zeggen dat ik nou per direct wakker lig van een zelf wakker lig van de financiële problemen.
Nou ja, kijk, als je de
bedrijf casino, maar dat is wel, het gaat wel echt kapot zo.
Kijk, als het zo zou zijn dat met het kapot gaan van die bedrijven ook de lust om te gokken verdwijnt
en de gokverslaving, dan was ik natuurlijk
prima, weet je. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo.
Klopt. En ook de kosten, bijvoorbeeld om aan preventie te doen, daarvan die blijven natuurlijk even hoger. Dus je loopt ook de kans dat gokbedrijven dan bijvoorbeeld daarop gaan bezuinigen en dan snijdt het zichzelf in de vingers. En uiteindelijk wordt dan het geld wat je ermee ophaalt, zeg maar, als overheid, ben je vervolgens aan de achterkant weer kwijt. En misschien ben je dan zelfs wel meer kwijt.
Ja, dat werd ook becijferd door een stel experts uit het Verenigd Koninkrijk, Regulus Partners, die becijferden dat je wel eens netto negatief resultaat kan behalen.
Dus het lijkt een beetje laaghangend fruit wat er geplukt wordt. En, daarvan weten we dat het een korte termijn oplossing is. En korte termijn oplossingen, het korte termijn denken, dat ken ik als oud-gokker mega goed.
Want, had ik hem nog niet bekijken.
Dus in die zin, ze snijden we ons in onze eigen vingers daarmee.
Ja, maar dat zou dus per 1 januari zijn en ze willen er 202 miljoen euro extra mee ophalen. En als ze nu van idee veranderen of van een mening veranderen, dan moet dat geld ergens anders vandaan komen. Dus wordt dan wel een lastig ding. Ja. Wat had je verder voor een...
Het schijnt dat de frontman, de mega leader, de big man van Noga...
Oh, ik dacht van de kansspelautoriteit.
Nee, van Noga. Die stopt. Of die is al gestopt.
Ja, daar heb ik iets van gehoord, ja.
Ja, nou, wil het toeval dat die man tegenover mij zit. Dus moet ik je feliciteren, Peter Paul?
Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen van... Ik wilde dit nog veel jaren doen. En,
dus van harte. Dus jij bent nu los uit de gokkelarij.
Ik ben een vrij man.
Ja,
dus je bent man. Dat was ik al, maar bedoel, nu voel ik dat ook echt.
Dus net als ik en Marcel Niessen ben jij bevrijd van gokken. Dat is mooi.
Ik heb mezelf los weten te... Nou, niet helemaal, want ik blijf wel deze podcast maken. Tenminste, als we daar zin in hebben. Maar dat is ook geen werk. Hè, dus,
En bezoek je nu ook zelfhulpgroepen voor
voor oude branchevereniging mensen
in de gokkelaar?
Die is er nog niet. Misschien moet ik daar mee beginnen.
Ja.
Dus,
ja. Dan ben je gewoon
anonieme branche voor mensen en omgeving.nl. Alle gekheid op een stokje. Ik heb het 5 jaar gedaan met heel veel plezier en dankbaarheid en met hele fijne mensen samen mogen werken, et cetera. Maar met name de laatste jaren viel het me af en toe wel eens zwaar om toch goede moed te houden en vertrouwen op de beste bedoelingen van iedereen die zich bekommert en die zich bezighoudt met de problematiek rondom kansspelen en de beste maatregelen om consumenten te beschermen en zo. En ik mag het nu heerlijk aan mijn opvolger overlaten. En lekker naar Scandinavië. vertrekken.
Nou, van harte. En we wensen Erik heel veel sterkte met het opvolgen.
Nou, heel veel sterkte en succes. En ik heb er alle vertrouwen in dat hij, dat hij dat heel goed zal doen.
Mooi, mooi, mooi. Ja. En ik heb je natuurlijk wel eens gezien daar in Scandinavië, al houthakkend bij
Aard. Ja, sterker nog, er is wel eens een Vijfmans NPP vandaan gekomen. En ik sluit niet uit dat dat in de toekomst weer gaat gebeuren.
Wie weet, wie weet.
En dan nu naar echt belangrijk nieuws. Wat had je verder nog?
Nou, wat ik was schrok is dat ik las ergens dat 90% van de gokkers, let wel 90%, onbekend is met het systeem Crux. Dus 90% van de mensen die gokken weet niet dat er een uitschrijvingssysteem is. Waar je dus uit kan schrijven voor alle vormen van gokken, minus loterijen. En ja, daar is nog een boel te winnen met de bekendheid daarvan.
Ja, en Marcel, had jij dat ook gezien, dat cijfer?
Nee, maar ik had wel een ander cijfer gezien, of een ander nieuwsfeitje.
Ja.
Zo net op LinkedIn, namelijk dat illegale casino's een pagina hebben met casino zonder crux.
Ah,
en daar kwetsbare gokkers
proberen af te vangen.
af te vangen, inderdaad.
Ja.
Maar als ik dan net hoor dat 90% van de mensen niet eens weet dat de crux er is, dan is dat op een vreemde manier wel misschien wel wat geruststellend.
Ja, zeker. Ja, nee, ik vind 90% ook heel erg hoog. En het klopt, als je wel eens googelt of soms werkzaam bent, op wat voor manier ook dan, op de een of andere manier met gokken. Dan
ja, voor ons is het
komt het bij gokken, of bij Google, boven in beeld, gokkenzondercrux.com. Com. Ja. Dat zijn gewoon naar websites waar je niet naartoe moet. Dus weet je, kom drinken zonder toezicht. Je kunt er allemaal alternatieven.
Nee, je ziet er al meteen aan af dat het niet pluis is natuurlijk.
Nee.
Dus nee, dat. Maar het is mooi dat die affiliates zijn. Dat vooral die pagina's in het leven roepen waarmee ze. Ja, mensen die zoeken naar casino's zonder crux.
Mm-hmm.
Nog eens een keer op het hart wordt gedrukt van joh, denk nog een keer na voordat je.
Nee, klopt. Ja, daar zijn wel wat mooie initiatieven bij. Die dus juist. Hè, klik hier en dan krijg je iets in beeld van joh, zou je dit nou wel doen? Of desnoods naar het vergunde aanbod, maar doe dat in ieder geval niet.
Ja.
Top. Oké, nog een nieuwtje was. Ik moet deze ook eventjes noemen, gokken trekt mij echt helemaal niet meer. Ik word er echt nergens door geraakt, maar deze wel. Dit is ik trap er nooit in, maar daar denk ik altijd wel over na. Een gokker in Alphen heeft nu gewonnen bij de staatsloterij 30 jaar lang €10.000 per maand.
Oh ja.
En dat is het enige dingetje wat mij nog wel eens. Ik zag hem laatst ook weer. Ik zag dat die loterij. En ik, oh, wat lijkt me dat heerlijk. Iemand die elke maand gewoon €10.000 naar mij overmaakt. Dat is de enige waar ik nog wel gevoelig voor ben. Ik heb geen lot gekocht, uiteraard niet. Want dan zou ik mijn gokvrije periode van 2009 opgeven. Dus dat doe ik niet. Maar ik zag nu dat een meneer in Alphen hem gewonnen heeft. En ik wens hem
alle geluk.
Ja, en ik hoop dat hij er iets verstandigs mee doet elke maand.
Ja, nou ja, ik weet dat het internationaal een heel aantrekkelijke loterijprijs, loterijvorm is. Er is ook een naam voor. Ik ben even vergeten hoe dat nou heet ook weer. Ben het vergeten. Maar je kan er, en dat doen ze dan. Dan bieden ze aan van ja, als je bedrag in één keer wilt, dan krijg je iets minder dan wat je zou krijgen na 30 jaar. En er zijn veel mensen die dan het bedrag in één keer kiezen.
Ja, maar dat zijn van die Willem-Huis-shows keuzes, weet je wel? Dat je iets heel naars moet kiezen. Nee, dat lijkt me ook een hele ingewikkelde. Ben jij daar gevoelig voor, Marcel, voor dit soort vraagstukken? Of is dat helemaal weg bij jou? Hoe zit dat?
Ik kom nog uit de periode dat werd gezegd dat meedoen aan bijvoorbeeld de staatsloterij geen gokken is.
Ah ja.
Omdat er geen directe winkans is.
Nee.
Dus in alle eerlijkheid, ik speel wel eens een keer mee. Ik zie dat niet als een terugval of wat dan ook.
Nee.
Maar trekt zo'n prijs jou wel? Dat je
ik heb een keer meegedaan met die, misschien doelde jij daar wel op, die Powerball in Amerika, die staat op boven een miljard.
Ja.
En
ik ben ja, gewonnen. Ik weet helemaal niet of het.
Je belt vanuit jouw appartement boven in de Martini-toren, begrijp ik.
Exact. Ja. Marmer bekleed.
Ja.
Ja. Ik weet helemaal niet hoe het werkt hoor. Maar ik denk, goh. Ja, en dan merk ik wel een beetje dat oude magisch denken van, oh, stel dat. Weet je wel, wat ga ik dan doen?
Wat zou je er dan mee doen? Ja.
Ja, en dat zijn wel weer een beetje de gevaarlijke gedachten, denk ik. Ja,
het is hetzelfde mechanisme natuurlijk, alleen, en dat is waar je op doelde natuurlijk, dat repetitieve en dat hele snelle weten of je gewonnen of verloren hebt, dat zit er bij loterijen natuurlijk minder in, want je koopt zo'n kaartje ruim van tevoren. Ja, sommige mensen komen pas op het allerlaatste moment. Ja. Oeh, de jackpot is zoveel miljoen, dus ik moet meedoen. Dus dat zit er wel in. Maar het is wel in beginsel minder verslavend dan
andere vormen
van kansspelen.
Ja, de tijd is inzet en uitkomst is gewoon heel veel langer. Hè?
Dus long odd, short odd.
Exact. De long odds en de short odds. We zeggen het ook vaak bij die kansspeltrainingen voor casinopersoneel. Jullie product is verslavender omdat. Hè? En dan zeg ik ook altijd, ik koop een lot voor de staatsloterij. Zo'n fysiek lot bij zo'n fysiek verkooppunt, dan neem ik dat mee naar huis en dan ben ik nog helemaal niet daarmee bezig. En ik doe het eerst onder een magneetje op mijn koelkast.
Ja.
En waarschijnlijk vergeet ik dan tot aan de tiende gewoon dat ik zo'n lot had. Die kans is best wel groot. En daarom is het ook soms dat mensen vergeten die prijzen op te halen. Dus heel veel, soms
dat zijn de klanten waar ze natuurlijk stiekem op hopen.
Ja, precies. Maar soms zie je ook dat de staatsloterij een oproep doet. Van, ja, we zijn nog steeds op zoek naar de winnaar van die en die loterij. En dan... Ja, dan denk ik ook wel eens, het zou dan leuk zijn als je onder zo'n magneetje op je koelkast denkt, nou, ik ga toch even kijken. En
maar dat je dan 3 dagen te laat erachter komt, want er zit een tijdslimiet aan.
Verlooptijd dan, dat klopt ook inderdaad. Ja. Oké, dat was het loterijen. Niet?
Overigens, vraagje, ik hoorde ergens of zag ergens, volgens mij was het op de, laten we zeggen, de bevriende podcast van Casino Nieuws. Mm-hmm. Hoorde ik ze volgens mij vertellen dat die Toto-zuiltjes, zoals die genoemd worden bij de supermarkt, dat niet meer is.
Ik weet dat eerlijk gezegd niet.
Ik ook niet, want ik heb Martijn de Vrezen nog wel zich zien opwinden over allerlei dingen bij de Albert Heijn en zo. En bij de Jumbo en bij de Co-op en bij de Spar. Maar als die zuiltjes niet meer zijn en dat je dus aan de kassa wel een Toto formulier kan invullen, maar dat je dan moet identificeren, dan heb je in ieder geval die leeftijdsverificatie.
Ja.
Dan is dat in ieder geval op.
Nee, dat zou mooi zijn, maar ik dacht dat dat nog steeds kon. Okay. Dat je nog steeds dat wel kon doen, maar ik weet dat niet zeker.
Nee, ik heb het ook
is nog steeds gecheckt. Een soort vorm van oneerlijke concurrentie, dat je sportwedden daar dus nog steeds wel kan doen. Zou kunnen doen zonder dat er een cruxcheck bijvoorbeeld is. Maar ja, de staatsloterijen, of het is allemaal natuurlijk een staatsdeelneming.
Vadertje staat.
En die worden altijd voorgetrokken, PP. Dat weet jij best.
Nee hoor. Dat zou ik nooit zeggen.
En mijn laatste nieuwtje was nog verder dat het... ik was natuurlijk altijd al, zeker na de legalisering van online gokken in Nederland, van waar blijft nou de campagne van doe een beetje voorzichtig. En nu tijdens het EK voetbal. PP, er is een EK voetbal. Het is bezig.
Voor vrouwen.
Ja, zeker. Ja. Ook, die mogen er ook naar kijken.
Ja, ja.
Maar er is een campagne tijdens het EK bezig van het loket Kansspel. Bedje zetten heet het. En dan staat er speel geen spelletjes met je geld.
Dan wil ik even vragen. Doe dat. Zeg je dat ook zo op straat? Even een bedje zetten? Het klinkt zo Vlaams. Ik weet niet.
Ja, bedje zetten. Het is een hele... ik denk dat ze daar lang over nagedacht hebben van welke term moet je dan nou gebruiken die iedereen een beetje...
Maar is dit, want ik bedoel... Ik
ja,
heb
bedje
het wel,
zetten is wel...
Ik heb het wel over Roffa en Nimma en dat soort dingen, maar ja, ik weet natuurlijk niet waar ik het over heb.
Nee.
Want ik ben bijna bejaard.
Zeker, nou goed, ja, dat is jammer. Okay. Ik ben van dezelfde leeftijd als jij, dus dank je wel. dus ik weet dat dan ook niet.
Ik ben bijna bejaard.
Maar goed, ik ben in ieder geval heel blij dat er iets van campagne is.
Heel goed. En voor Crux kunnen we dat natuurlijk ook verbeteren. Hè? Want van 90% daar is een wereld te winnen.
Zeker, zeker. Dus wie weet hoe dat...
Marcel, had jij nog nieuwtjes die je wilt delen met onze luisteraars?
Yes, Marcel, je noemde het nieuwe kabinet. En die hebben wat uitspraken gedaan over verslavingszorg. Die mij ook wat choqueerde. Wat hebben ze precies gezegd?
Ja, nou, de precieze bewoordingen heb ik niet meer in mijn hoofd. Maar wel dat je één kans krijgt om te werken aan je verslaving. Door middel van behandeling of wat dan ook. Verknal je die om wat voor reden dan ook, dan houdt het op. En kun je bijvoorbeeld naar een soort heropvoedingskamp worden gestuurd.
Ja.
Voor mij is dat een beetje terug naar de middeleeuwen.
Ja.
In ieder geval enorm stigmatiserend en compleet gebrek aan inzicht van wat verslaving nou eigenlijk is.
Ja, en ook heel duidelijk, je hoort er niet bij, hè? Jij hoort niet in de maatschappij. Dat is echt heel, heel naar. Het deed me ook aan denken aan de meelaatsen van vroeger die buiten de stad moesten gaan wonen. Ja. En daar een redje maar.
Ja, of aan de strafkolonies in Drenthe.
Om maar even aan het noorden te linken. Ja, shocking. Het is ook niet mijn...
Het is ergens in een bijzinnetje beland dit, want er is niet heel veel...
Nee, er is de laatste weken wel wat rumoer over gemaakt op, met name LinkedIn weer, ook op andere platforms, maar
Dit had ik
heel bijzonder.
Ja, dat met name dat je één kans krijgt. Ja, weet je, een verslaving heb je meestal niet in één keer overwonnen.
Nee.
Terugval is bijna een gegeven.
Mm-hmm.
En als je dan de mening hanteert, ja, bij een terugval ben je de sigaar. Ja, wat zegt dat tegen mensen?
Ja, het is echt wel, het is een heel duidelijk naar standpunt. En het gaat volkomen voorbij aan het verschijnsel en aan de ziekteverslaving. Dus dat deed mij ook pijn toen ik het las. En ik heb het ook een paar keer terug moeten lezen. Van, staat dit er echt? Maar het stond er wel echt, ja.
Hmm. Nou, dat is niet vrolijk, geen vrolijk bericht. Maar zo zijn er wel meer dingen in dit kabinet waarvan ik zo denk, nou, we gaan het volgen.
Ja, maar het zegt ook heel veel over het mensbeeld dat dit kabinet heeft.
Ja.
Dat is echt, nou goed, ik ga het niet eens uitspreken. Niet te veel aandacht aan besteden.
Nee, dan gaat het vanzelf over.
Altijd hopen.
Ja, Marcel, want dan komen we altijd bij het volgende onderdeel. En dat is de gast van de kast. En dat ben jij. En dan hebben we altijd traditioneel de vraag: vertel me, wie is je vader, wie is je moeder, et cetera. Dus vertel de luisteraars eens wat meer over jezelf.
Nou, mijn vader heet Jaap en mijn moeder heet Marga. Ze zijn allebei al een aantal jaren geleden overleden, dus ik ben een weeskindje samen met mijn broer en zus.
Hmm.
Ja. Afkomstig uit Oost-Groningen, Oude Pekela. Nou, voor wie het dorp kent, dan heb je misschien wel alle ingrediënten om te eindigen in een gokverslaving. Dat is bij mij dan ook gebeurd.
Heel Pekela zit aan de...
Ja. Nou ja, wat zou ik vertellen? Ik kom uit een gezin waar heel veel spelletjes werden gedaan.
Oké, de spelende mens.
De spelende mens, ja, de homo ludens, geloof ik.
Ja.
En ik won vaak en ik had ook altijd veel geluk. En op mijn 15e, we hebben het over 1985, de tijd dat gokkasten nog overal stonden.
Mm-hmm. Ook 1970.
Gooide ik geld in een gokkast. En,
welke gokkast was dat?
Dat weet ik niet meer.
Oh, oké.
Nee, dat weet ik echt niet meer.
Okay.
Weet je nog waar die stond?
In een snackbar, denk ik.
Oké, okay.
Ja.
Ja, dat was toen nog, ja.
Maar je won. Ja. Je won de eerste keer.
Ik won. En de 5 keer erop won ik ook.
Meen je?
En vele jaren later heb ik geleerd dat dat een heel geëigende manier is om in een gokverslaving te belanden.
Hmm.
En dat is mij dus ook heel goed gelukt, want ik werkte op de markt 12 uur achter elkaar voor 35 gulden en 's avonds was ik het in een kwartier kwijt.
Ja.
Maakte ruzie met mijn vriendinnetje om een excuus te hebben om te kunnen gokken.
Ja.
Weer wat later kreeg ik een studiebeurs en ik had al heel snel door dat pinautomaten die toen ook net kwamen, als je bij je eigen bank geld opnam en vervolgens
heel snel
bij een andere bank,
ja,
kon je 2 keer.
Ja. Ja.
En als je om 5:45 en 5:12 bij je eigen bank stond, dan kon je ook 2 keer.
En hopen ook stiekem dat het dan maar 1 keer werd afgeschreven.
Maar wacht,
precies.
Je kon nog een keer daar overheen toepen. En dat noemden wij in Groningen, waar ik gestudeerd heb, noemden wij het Deutschlandspiel. Ja. Dus zeg maar refererend aan het Engeland spiel. Maar het Duitsland spiel was dat je dan nadat je eerst bij de bij pinautomaat geld had opgenomen, dan naar de balie bij de bank geld opnemen en dan in de trein stappen naar Duitsland en dan daar nog een keer pinnen.
Ja. Als je dan terugkwam op Groningen Centraal, dan ging je naar het...
casino.
Daar had je nog de bank.
Magic City.
Ja, het grenswisselkantoor en daar kon je dan checks uitschrijven.
Oh, ja.
En dan had je het verschrikkelijk. Maar goed, jij gebruikte dus ook geld wat je eigenlijk niet had en dat ging dan ook door, stel ik me zo voor...
Dat, dan liep ik één of twee dagen met een enorme pak geld. Maar dat was daarna ook op. En een maand later kwam de rekening natuurlijk. Ja. Want dan werd geld gestort en had je niks.
Nee.
En woonde je toen nog steeds dan in Oost-Groningen? Of woonde je inmiddels in de stad Groningen? Of hoe
ik woonde nog in Oost-Groningen. Ik ben op mijn 21ste of 22ste in Groningen gewoond. Waar ik ook studeerde. Mm-hmm. Social work, of de voorloper ervan.
Ja.
En toen ging het gokken gewoon door bij Magic City. En een van de voordelen van Groningen is dat er geen sluitingstijden zijn.
Ja.
En dat je kroegen hebt die 24 uur per dag open zijn.
Ja.
Jullie kennen ze waarschijnlijk ook. Santana. Zeker. En
een benzinebar.
Een benzinebar. Ja. En je had nog zo één, ben ik naam even kwijt. Cinema.
Cinema onder de grote markt daar.
Ja, dus als ik eenmaal aan het gokken was, dan je kon gewoon de hele nacht door.
Ja.
En dan zag ik later de afschriften, want die had je toen ook nog.
Ja.
Dan zag ik om 3 uur en om 3:15, 3:15. En de bedragen werden steeds hoger. Ja,
maakte jij ze wel open? Of gooide je ze ook gewoon
op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Nee, op een gegeven moment niet meer.
Stop je weg, ja.
En ze keken je
op mijn 19e, voordat ik... Op mijn 19e, voordat ik naar Groningen ging, had ik al wel in de gaten van dit is niet goed. Dus ik zoek hulp. Mm-hmm. Het consultatiebureau voor alcohol en drugs. En dat was in een tijd dat gokken nog helemaal niet serieus werd genomen als verslaving. Het was een gedragsdingetje. En ik heb wat gesprekken gehad en verder niks eigenlijk. Nee.
Dus dat was dan, stel ik me zo voor, Marcel, vanaf dan ging jij vanaf jouw kamer. Hè? Jij zat ongetwijfeld op kamers daar dan ergens.
Ja.
En dan ging je naar het CRD en had je een afspraak. En dan kwam je stond je een half uur of 3 kwartier later stond je weer buiten. En dan fietste je bij wijze van spreken terug via Magic City.
Ja, om mijn 19e woonde ik nog in een oude Pekela, of Winschoten vooral. Maar zo ging het wel zo ongeveer. Mm. Ja. Die gesprekken gingen heel erg over geld en mijn relatie met geld. Ik zag geld niet als geld, maar als punten natuurlijk.
Als credits, ja.
Ja, 4 punten.
Ja, of 100. Ja.
Ja.
1 gulden, 4 punten volgens mij.
Ja.
En dan rechtsdaan waren het 10 punten.
Ja. Dat zit ingebakken. Dat
die lijstjes van getallen zitten ook nog in mijn hoofd. Want dat is wel wat we met z'n drieën gemeenschappelijk hebben. En daarom heet deze aflevering misschien ook wel Eierbal. Is dat we dus ook allemaal, alle drie ook in de stad vertoefd hebben. Ook waarschijnlijk in dezelfde periode. Want als ik het zo... Peter Paul vroeg het al even net. Ben jij ook van 1970 dan, Marcel?
Ja, klopt. Ja, 3 februari 1970.
Het mooiste jaar van de hele wereld. Ja,
ja zeker. Ja. Ja, alleen ik dan van 26 juli. Maar dan... We hadden elkaar tegen kunnen komen in Magic City.
Misschien zijn we elkaar wel tegengekomen in Magic City.
Dat bedenk ik opeens dat het zomaar had gekund. Ja.
Ja.
En daar om de hoek natuurlijk zat natuurlijk ook nog aan het Kattendiep de vestiging van Holland Casino. Of kwam je daar dan weer niet?
Ja.
Daar ben ik denk ik een keer of 8 geweest.
Een keer of 8? Niet... Is vrij specifiek klinkt dat.
Ja, het trok me gewoon niet zo. Ik was een echte een new wave, een hardrock type.
Oh ja.
Lang haren zo.
Moet je netjes kleden natuurlijk.
Kistjes aan, dus dat zag ik helemaal niet zitten, maar wel een paar keer gedaan. En daar begon ik gek genoeg altijd heel voorzichtig. Alleen als ik op een gegeven moment een paar honderd gulden had gewonnen, dan was ik het ook in 2 of 3 keer roulette weer kwijt.
Ja, en daar speelde je vooral roulette dus, blijkbaar?
Roulette of soms op een kast, maar dat ging heel hard.
Ja.
Ging jij vaak naar Holland Casino in feite?
Ik ben er wel vaak geweest, ja.
Ja?
Ja, wel vaker dan 8 keer, laat ik het zo zeggen. Maar de wissel, ik weet wel, op een gegeven moment ging ik naar de Hallen, omdat 120 ging te hard. Ik raakte daar sneller mijn geld kwijt dan in gokhallen. Dan zei ik soms vergoelijkend tegen mezelf, nee, nou gewoon naar Magic City. En liep er eerst langs die teringherrie van al die motors en van die boksballen die daar aan het begin stonden. Weet je wel, dat 16-plus gedeelte. En daarna,
daar zit ik altijd.
Daarachter begon het pas het echte gokgedeelte. Maar daar was het veel stiller. Dat vond ik dan ook fijn. Ik moest eerst door die herrie lopen. Maar goed.
Dus inderdaad die vliegsimulator F-14, Tomcat en die schietspelletjes en dat soort dingen. Daar zat ik meer,
Maar gingen jullie ook rechtstreeks vanuit de collegebankjes naar Magic City?
Ik heb dat eerder wel eens verteld bij de podcast, maar Veit en ik hebben ongeveer gelijk oplopende ervaring opgedaan. Ik begon dan op mijn 14e, 15e achter gokkasten te zitten. Dat was een tijdje in mijn vriendengroepje. En wij speelden altijd op de Top Shot. In Café de Tol, als we bier gingen drinken en gingen roken, op mijn 14e, want dat was toen heel normaal. En naast de pinauto, of naast de, hoe heet dat, de pinball, de flipperkast, stond een gokkast en dat was dus de Top Shot. Maar op een gegeven moment zijn we dan mee opgehouden en ja, toen hield ik het dus ook mee op. Maar voor hetzelfde geld was ik eraan blijven hangen.
Het zit soms wel in een klein hoekje. Ja, oké, maar goed. Dus jij bent daarna ook dus in Groningen veel gaan gokken, zeg je, Marcel. En wanneer is het gestopt voor jou dan? Wanneer, weet je dat nog, de laatste keer dat je gespeeld hebt, dat je gegokt hebt?
De laatste keer is een jaar of 5 geleden. Maar dat was omdat ik bezig ben met een heel lang project, het schrijven van een boek. Mm-hmm. En in dat boek wilde ik beschrijven hoe het werkt als je gokt. Mm-hmm. Dus toen ben ik online, heb ik zo'n gokkast opgezocht. Mm-hmm. En heb ik gewoon echt gedrukt en dan opgeschreven wat mijn gedachtegang was of wat dan ook. Mm-hmm. En dat 3 pagina's lang, ik denk iets van 100 punten of zo. Toen ben ik gestopt, want vreemd genoeg won ik. En ik dat wou ik natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Ik ben na 100 keer drukken gestopt. Ja. Volgens een vriend, en zo gebeurt het ook vaak echt. Die zei van, je zit hier al een poosje. In de kroeg gokte ik ook veel. Ga je nou mee, gaan we naar de volgende kroeg. En dat ik dan bij 90 punten zeg van, ja, ik ben bijna klaar, ik kom. Mm-hmm. En dat bij 100 punten hij er staat en ik 25 gulden pak en ga wisselen en dat hij dan zo wegloopt, weet je wel. Dat is voor jullie misschien ook, of voor jou in feite, heel herkenbaar. Mm-hmm. Dus dat is de laatste keer dat ik heb gegokt, maar dat heeft me dus geen geld gekost.
Nee.
En echt de laatste keer gokken.
Dit was ook niet echt, dat is wel mooi als je dat beschrijft, ja? Ja.
Ja, ik vind dat niet echt gokken. Nee. En ik had dus ook niet behoefte om een dag later te gaan doen. Nee.
Dat is wel
gelukkig.
Fijn. Maar dat is ook wel een fijne gedachte, toch?
Maar de laatste keer fysiek, zeg maar, in een gokkast is dus dan langer geleden, zeg maar.
Ja, dat is wel 17 jaar geleden, hoor.
Ja, oké. Okay.
Ja. Okay. Okay. Ik stond laatst, een maandje of 2-3 geleden in Duitsland overdag. Gingen we even iets drinken, ook in zo'n kroegachtig iets. Mm. En daar stond een gokkast. En toen heb ik er nog wel even van afstandje naar gekeken. En ook even die proberen te herbeleven. Die enorme aantrekkingskracht die het vroeger had. Hè? Want dan had ik alleen maar oog voor de gokkast.
Ja.
En ik kreeg daar geen enkele connectie mee met dat gevoel. Gelukkig.
Nee.
Maar ik kreeg wel het andere gevoel van Jezus Mino. Ben ik blij dat ik die focus niet meer heb.
Ja, mooi hè.
Ja, en die drang niet meer heb.
Ja. Ja. Lekker.
En gewoon leuk in gesprek gaan met mijn vriendin. En dat is allemaal familie bij.
Ja.
Maar ook het besef van hoe dat dus jaren en jaren lang anders is geweest. Van mijn 15e tot mijn 35e ongeveer. En waarbij ik wel moet bekennen dat ik zo begin jaren 90 het gokken heb ingeruild voor drugsgebruik. Mm-hmm. Dus ik gokte nog wel eens, maar dat vond ik op een gegeven moment ook jammer van mijn geld, want ik gaf het liever uit aan andere dingen.
Ja.
Ja. Ja, en daarom is het voor mij ook heel moeilijk om te achterhalen van wanneer nou exact de laatste keer is geweest dat ik heb gegokt. Want ja, dat was toen niet meer mijn hoofdverslaving, om het zo maar te noemen. Terwijl toen ik één keer Terwijl toen ik één keer de hulpverlening inging, toen ging ik vanwege met name de cocaïneverslaving. Alleen vanaf dag 2 ging het alleen nog maar over het gokken en gokgedrag en dergelijke. Mm-hmm. Dus ook dat drugsgebruik is eigenlijk een uitingsvorm van eigenlijk het spanning zoeken wat ik, wat ik eigenlijk deed. Sorry, wat wou ik
zeggen? Nee, ik was benieuwd wanneer dat dan klaar was. Dus ik mag hopen, ik neem aan dat klaar is. Zo ken ik je ook helemaal niet.
Ja.
Maar wanneer is dat ook gestopt? Of heb je dat weten te keren? Of ja, wat voor woorden?
Het drugsgebruik.
Ja.
Ja, dat weet ik nog redelijk precies. Dat was volgens mij 14 november 2007 of 6.
Oké.
En toen zat ik al in een kliniek.
Ja.
En ik was er niet eens met de gang van zaken, dus ik zei, ik ga. En dat klinkt heel makkelijk, maar zo ging het absoluut niet.
Want, het klinkt heel...
Een therapeutische gemeenschap, dus dan lieten ze je niet zomaar gaan. Dan misschien dan wel even voor de groep uitleggen wat ik ging doen. Mm-hmm. En toen ben ik ook weggegaan. En die wist ook van, ik heb een soort, als je binnen zoveel dagen je weer meldt, kun je gewoon weer de kliniek in. Dus op vrijdag kom ik weer terug. En op donderdagavond was het 11:30, denk ik. En toen dacht ik, de drugs waren op. Toen dacht ik van, ga ik nou nog een keer naar de dealer of niet? En toen had ik nog wel zoveel controle dat ik dacht van ja, als ik nog een keer naar de dealer ga, dan ga ik morgen niet naar de kliniek. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk wel. Ik was er helemaal klaar mee. En dat er klaar mee zijn was een proces van jaren.
Jazeker.
Dat was niet één bepaald moment.
Hey, ja. En toen ben je alsnog teruggegaan dan weer naar de kliniek dan op vrijdag?
Toen ben ik naar de kliniek gegaan. Vrijdagochtend 10:00 moest ik er weer zijn.
Ja.
En dan kom je ook niet zomaar weer binnen. Je moet eerst uitleggen van wat je hebt gedaan. Dus daar word je dan ook mee geconfronteerd. Het draait daar heel erg om geconfronteerd worden met je verslavingsgedrag. En dat was ook goed. En toen is eigenlijk ook de knop omgegaan. En sindsdien, nu 17 jaar later... Dan ben ik nog steeds clean.
Hey, en super natuurlijk. En die gokverslaving, dat was omdat je een keer geld erin gooit en dan wint. En hoe ben je in die drugs verzeild geraakt? Via uitgaan of via...
Via uitgaan. Ik had, ik was dus een beetje een rock new wave type. Ja. Maar stond ook wel open voor andere muziek.
Ja.
En... dus begin jaren 90 kwamen de houseparties en ik had een vriend die zei van, goh, ga je een keer mee?
Ja.
Ik zei, oké. En ik denk dat die gesprekken bij consultatiebureau toch wel iets van effect hebben gehad, achteraf bezien. Ja. Namelijk dat gokken toch een beetje wat verder weg raakte. Dus ik deed het nog wel, maar niet meer zo hysterisch, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Die eerste houseparty was in Eindhoven, dus we gingen met de trein 4 uur lang rijden en we stonden in de rij. Het was in een subtropisch zwembad en die vriend vroeg wil je een bommetje speed? Ik zeg, een bommetje speed, wat is dat?
Ja.
En ik was altijd anti-drugs en hij zei, doe je het in een vloedje, je kan het gewoon doorslikken en klaar. Ja. Oké. En op het moment dat wij, we stonden een half uur in de rij of zo, en op het moment dat wij die houseparty binnenkwamen, dat subtropisch zwembad binnenkwamen, toen begon ook de speed te werken.
Toen hakte die erin.
Toen hakte die erin, ja. Viel die, zeggen ze dan.
Ja.
Viel. En dus ik werd in één keer overweldigd door prachtige kleuren, muziek, prachtige mensen ook. Hè? Dat was in de begintijden die iedereen nog leuk uitzag.
Ja.
En ik voelde overal tintelingen van die speed. Ik denk, dat viel niet verkeerd.
Nee.
En uiteindelijk is dat nooit een verslaving geworden. Maar het hoorde er wel heel erg bij als we naar een feest gingen of op stap gingen of wat dan ook. En een pildertje ook wel. Ja. En als we naar Lowlands gingen, hoorde dat er ook allemaal bij. En veel drinken ook. Dus dat was een beetje de levensstijl in die periode. Zo van mijn 22e tot mijn 27e. Want toen ging ik nog aan de cocaïne. En dan de rookbare variant. Mm-hmm. Nou, toen ging het heel snel.
Ja, die cocaïne, dat wordt vaak dan gebruikt. Zo van, ik ben eigenlijk te lam en ik wil eigenlijk maar even een oppeppertje...
En dan... Nou, zo wordt die speed vooral gebruikt. Oh. Ja, cocaïne ook wel, maar ja. Dan snuif je het. En nou, ik wil hier geen heel van over cocaïne.
Een college.
Maar cocaïne kun je ook roken. Je hebt vast wel eens gehoord van crack.
Ja.
Nou, dat is super verslavend. Het effect is ook vele malen heftiger.
Okay.
En nou, dat heb ik allemaal al een jaar of zeven gedaan.
Doe het niet.
Nee, doe het niet.
Nee, doe het vooral niet. Nee, dat moet je geloof ik niet zeggen, hè, want dan gaan ze het juist wel doen, toch?
Ja, dat is een hele ingewikkelde discussie.
En wanneer was het helemaal klaar? Misschien gaan we dat te snel door, Marcel, maar dan grijp dan in. Met jouw verslavingen?
Ja, dat was dus in 2007.
Ja,
voor het laatst. Ja, ik zat toen in de kliniek. Ik zat toen al voor de tweede keer in de kliniek, want ik had in 2001 ook 10 maanden lang in de kliniek gezeten. En ik was nogal hardnekkig in de verslaving. Dus uiteindelijk moest ik nog een keer in een enorme terugval die 1,5 jaar duurde. Mm-hmm. Met alles erop en eraan, alles weer kwijt ook. En toen heb ik gekozen voor een lang traject. Want het feit dat ik die terugval had was, en het klinkt wat banaal, maar dat was omdat het goed met me ging.
Dan word je overmoedig. Word je overmoedig.
En op een diepe niveau gun ik het mezelf ook niet. Natuurlijk, het mag niet goed gaan.
Nee.
Dus ik koos voor een lang traject. Dus weer 10 maanden in die kliniek. Toen een jaar lang begeleid wonen. Toen nog een jaar lang begeleiding aan huis en in de kliniek dus nog 1 keer weer aan het gebruiken geweest. Mm. In maand 2 of zo was dat. Daarna niet meer. En terwijl ik in 2008 begeleid woonde, er ook voor gekozen om iets te doen met mijn ervaringen.
Ja, dat is een goed berichtje, want wat doe je vandaag?
Heel goed, ja. Ik werk als coördinator vrijwilligers bij Verslavingszorg Noord-Nederland.
Ja.
Terwijl in 2008, toen ik iets wilde met mijn ervaring, toen werd ik zelf vrijwilliger bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Mm-hmm. De voorganger daarvan. Ik ben docent bij de Hanse Hogeschool, de opleiding tot ervaringsdeskundige. Ik ben coördinator van de innovatiewerkplaats ervaringsdeskundigheid van de Hanse Hogeschool. Er zijn een stuk of 30 organisaties, instellingen die zich allemaal bezighouden met ervaringsdeskundigheid. Ik ben medeoprichter van Inbegrepen, dus een collectief voor ervaringskennis. Er zijn kleine 50 ZZP, maar ook vrijwillige ervaringsdeskundigen. We bestaan 3 jaar, we hebben al meer dan 90 opdrachten gehad. Dus het wordt steeds meer gevraagd.
Mm-hmm.
En ik zit sinds 1 jaar of 2, 3 misschien zelfs wel bij de Raad van de Kansspelspelers. En vanuit daar ook in de adviescommissie preventiebeleid van Holland Casino. Oh, dat is trouwens wel leuk. Mm-hmm. Want in 2008 toen ik besloot iets te gaan doen met mijn ervaring, heb ik 3 casino's een brief geschreven namelijk. Jack's Casino, Holland Casino en nog 1 die ik kwijt ben. Door Jack's Casino en Holland Casino werd ik netjes uitgenodigd. En hartstikke leuk gesprek gehad.
Maar wat stond er in de brief? Misschien moet je dat even vertellen.
Oh ja. In die brief stond dat ik een ex-gokker was met veel ervaring. Ik zat toen ook al een aantal jaren bij... in 2008 zat ik al 8 jaar bij de Anonieme Gokkers, de zelfhulpgroep.
Ja.
En ik vond dat ik wel iets te bieden had. En ik had gelezen dat zij iets van 20.000 gesprekken per jaar voerden. Met mensen die soms op eigen verzoek de toegang was ze ontzegd. Ja, en als ze dan weer terug wilden, moesten ze eerst een gesprek.
Ja, omdat ze te vaak waren of zelf een keer per week. Ja, ja.
Ja, ik dacht, laat mij die gesprekken voeren. Niet alle 20.000, maar een aantal daarvan zou toch
de helft
kunnen.
Of zo, ja.
Ja, bijvoorbeeld, ja. En ze zeiden van, we doen daar nog helemaal niks daarmee. En als we dat gaan doen, doen we dat met een grote organisatie. En vriendelijk bedankt voor het aanbod.
Ja.
En 3 jaar geleden deed ik vanuit de Hanse Hogeschool een onderzoek naar de inzet van collectieve ervaringskennis bij gemeenten.
Mm-hmm.
En zo kwam ik in aanraking met Marcel van de Raad van de Kansspelspelers, een keer uitgenodigd. Ja, en
Marcel van Klei.
Ook in aanraking gekomen met Holland Casino. Omdat zij al bezig waren. Hè? Omdat ook die gokwet, kansspelwet eraan kwam. Waarin het is een van de weinige plekken waar het staat. Waarin ervaringsdeskundigheid verdoemd staat. En toen door hun ook gevraagd om plek te nemen in die zitting te nemen in die adviescommissie preventiebeleid.
Ja,
dus er zat iets van 12 jaar tussen.
Ja.
En ik noem het regelmatig omdat voordat iets ervaringsdeskundigheid een plek krijgt, gepositioneerd wordt, is echt een kwestie van lange adem.
Ja, ja. Ik vond het ook wel mooi, want ik was natuurlijk toen ook nog maar kort bij die PBK preventiegroep van, heet het nou PBK of PKB? Ik had er over na, maakt niet uit. Preventie. Maar die preventiegroep van Holland Casino. En toen kwam jij daarbij. En ik weet nog heel goed dat je dat toen ook zei van, nou, hè, 10 jaar geleden heb ik al eens aangeboden bij Holland Casino. Jullie zouden van mijn diensten gebruik kunnen maken. En en dan een aantal jaren daarna zit je daar ook gewoon bij. En niet op weg om 20.000 gesprekken te voeren, maar wel om je ervaringsdeskundige hoofd, zeg maar, te kunnen gebruiken bij qua advisering, toch?
Ja, en ook wel eigenlijk wat ik in 2008 ook al voor ogen had. Namelijk dat je volgens mij ervaringsdeskundigheid heel breed kan inzetten. Juist ook in die casino's. Dus ook breder dan alleen zo'n adviescommissie preventiebeleid. Ja. Dus ik was ook heel blij om te zien feiten wat jij allemaal doet.
Ja.
Met pas op gamen en gokken. En ook wat je bij 100 casino doet. Aanwezig zijn in die casino's. Omdat ik heb toch de visie van als je echt iets wil bereiken. Zul je met mensen in contact moeten?
Nee, dat is ook altijd mijn insteek geweest. Nou ja, ik kan ook heel lang wachten op de politiek of de wetenschap. En ik denk, maar laat mij daar maar heen gaan. Dan ga ik wel gesprekken voeren. En dat ik kan een beetje kletsen. En die gesprekken heb ik natuurlijk ook heel veel bij de AGOG gevoerd. En ik hoor jou ook zeggen dat je die groepen ook natuurlijk bezocht hebt. En ik neem aan dat het de groep Groningen van Johan geweest is.
Zeker.
En met die gesprekken kun je wat daar volgens mij. Dus en toen we daarmee begonnen, eerder hebben we daarmee ook een project gedaan. Eerder bij Fairplay Casino's zijn we ook gewoon gaan staan met een banner. Van hallo, hier kun je een gesprek voeren. En die gesprekken komen vanzelf dan en dat is altijd mooi. En het kan met gasten zijn, maar uiteindelijk werd het ook heel veel meer. Juist met personeel en dat is ook juist heel belangrijk. Want die zien het elke dag gebeuren en dat doet ook iets met hen. Als je alsmaar te veel gokkende mensen ziet. Dus dat doet iets met jou ook. Dus mooie gesprekken. Ja. Dus wie weet, Marcel, gaan we dat ook nog combineren? Het lijkt me tof. Ja.
Ja.
Stelling 1.
Oh, we zijn aan de
stellingen toe.
Even kijken. Nou, gaan we naar de stellingen. Daar komt die stelling 1. De rol van ervaringsdeskundigen bij de adviescommissie Holland Casino is onmisbaar.
Ook weer een bruggetje.
Ja, daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Sterker nog, ik geef les aan de opleiding ervaringsdeskundigheid. Ik ben ook vicevoorzitter geweest van de Landelijke Vereniging van Ervaringsdeskundigen. Dus een heel kwaliteitssysteem ontwikkeld.
Ja.
Met een beroepsregister en een beroepscode. Allemaal om het vak verder te professionaliseren. Mm-hmm. Dus dat is heel erg goed. En dan ben ik het punt kwijt wat ik wilde maken.
Nou, ik denk dat je naar die vacature toe wilde.
Nee.
Oh.
Nee. Noem nog eens een keer de stelling.
Nee, de stelling is de rol van een ervaringsdeskundige bij de adviescommissie van Holland Casino is onmisbaar.
Dus ja, ik weet het al.
Bij de adviescommissie, ja.
Ja, ik weet het al. Mm-hmm. Want we zien ervaringskennis als derde kennisbron naast wetenschappelijke kennis en professionele kennis. Mm-hmm. En wat Holland Casino toch echt goed heeft gedaan, is die drie kennisbronnen bij elkaar brengen in die adviescommissie. En dat is een van de weinige plekken waarvan ik weet dat het is geregeld.
Ja.
Dus je hebt ze gewoon alle drie nodig als je een goed gefundeerd beleid wil.
Ja. Ja.
Pak aan Holland Casino.
Ja. Nee, ik ben het wel met je eens dat doen ze goed. Inderdaad, dan heb je die drie partijen bij elkaar op die manier. Super, mooi. Ja.
Dus dat hebben ze goed geregeld, ja.
Telling 2.
Mijn gokverleden helpt mij nu bij mijn werk.
Ik heb een broer die is een ondernemer. Die komt dus ook in de oude Pekelaar, maar die heeft een heel andere pas bewandeld. Nu ondernemer, investeerder. En die zegt wel eens van, nou, al die uren achter de gokkast en aan de basepijp van de cocaïne beginnen zich eindelijk uit te betalen. En dat is ook zo. Ja. Ja. En ik ben er niet trots op of zo, maar ik heb wel vrede mee hoe alles is verlopen. Ook geen frustratie of wat dan ook. Mm-hmm. Het is heel fijn om nu gewoon open te kunnen zijn over mijn ervaringen. En ze ook in te zetten op een functionele manier waar anderen mogelijkerwijs iets aan hebben. En dan niet alleen op individueel niveau, maar ook op meso- en macroniveau. Dus beleid en dergelijke.
Het niet hebben van geheimen kan ik iedereen aanraden.
Ja, zeker.
Want, ja, dat is,
hier zit er eentje, maar tegenover mij zit er ook eentje met de nodige geheimen. Die opeens
die niet meer zijn.
Die zijn
allemaal weg.
Ook naar buiten gegooid. Ja,
weg ermee.
Ja. Nou, en ik merk ook dat, ik heb ook 10 jaar lang bij GGZ Drenthe gewerkt. En dat het kunnen inbrengen van die ervaring wel een extra dimensie geeft aan alles wat je te bieden hebt.
Absoluut. Ik bedoel, niks ten nadele van therapeuten en gedragswetenschappers, et cetera. Maar als je het zelf hebt meegemaakt, geeft dat altijd extra inzicht. En je vaak... dat is eigenlijk wat ik veel terug hoor bij de podcasts en dergelijke, maar ook bij die bijeenkomst bij de AGOG. De herkenning. Vaak heb je aan een half woord genoeg een beetje van, dat. En dan komt er dat en dan volgt er dat. Mm-hmm. Dus dat
nee, zeker. Peter Paul is ook op bezoek geweest bij een AGOG-sessie in Arnhem, Marcel. Ja. En dat heeft hem ook alweer een boel opgeleverd.
Zeker, ik raad het iedereen aan.
Ja.
Nou, ik zat bij de groep van Johan en ik ben een jaar of 5 lang samen met Johan gespreksbegeleider geweest. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik daar kwam. Mm-hmm. dat was na 4 weken diagnostiek bij Verslaving Zorg Noord-Nederland. En ik dacht van, hun advies om naar de kliniek te gaan, dat sla ik in de wind.
Ja.
Ik doe de AGOG en ik doe maatschappelijk werken vanwege mijn geld, mijn schulden. En dat is wel genoeg. Toen kwam ik de eerste avond bij die... bijeenkomst.
Bij Johan, ja.
Bij Johan. En er zaten er nog 2. En toen was ik aan de beurt. Mocht ik vertellen. En hoe ben je gekomen? Ik zei, uit mezelf. Nou, dat is leugen nummer 1 natuurlijk. en toen vertelde ik van, ik heb de Vondellaan, zo heette dat, gedaan. En toen zei ze, wat was je advies? Ik zei, Hooghulle, zo heet die therapeutische gemeenschap.
Ja.
Ik zei, dat ga ik natuurlijk niet doen. En toen bleek dat zowel Johan als die andere beide gespreksbegeleiders, die hadden alle 3 Hooghulle gedaan en afgemaakt.
Ja, dus jij kreeg even langs.
Ik werd volledig afgemaakt. Ik wil niet dacht te zijn om het advies van al die professionals in de wind te slaan, enzovoort, enzovoort.
Ja.
En vervolgens ging het verder en zat ik nog 2 keer met de mond vol tanden. Nou, om een beetje gokker sprakeloos te laten zijn, dan is er wel wat nodig. Ja. Dus eind van de avond vroegen ze van, kom je volgende week weer? Alles in mij zei nee, maar ik zei toch van ja, ik kom weer. Omdat ik toch wel voelde, dit is wel goed voor me.
Ja. Ja. En dat is nog steeds bij de AGO-groep. Hè? Want we horen dat zo vaak ook. Laatst was er weer iemand bij mij in Nijmegen, die was dan 1 keer geweest. En die zegt dan toch, ik denk als ik dan nog, als ik dan nog 2 keer kom, dan, ik zeg, en dan? Dan is het klaar? Misschien niet klaar, maar dan, ik zeg, ga nou eerst eens gewoon 1 jaar komen en dan praten we daarna verder.
Dus,
en dan, dus, de een heeft ook een eye over zijn bol en de andere een trap onder zijn hol.
Dat ja, maar soms is het ook, dat is wel mooi trouwens, maar soms is het ook het idee dat je altijd nog de vrijheid hebt om te zeggen van nee, ik kom alleen als ik dat wil.
Ja.
Dus dat je zegt dat je niet wil committeren voor 1 jaar. Ja, ja. Dat kan ik me ook wel weer ergens voorstellen.
Ja. Ja.
Het is wel zo, Johan begon in jaar 7 over een AA-groep, anonieme alcoholisten.
Mm-hmm.
En hij vertelde, die komen al 25 jaar bij elkaar. En toen begon ik te denken, toen dacht ik van, ik denk, dat wil ik niet. Want dan ben je misschien 25 jaar clean van de alcohol of van het gokken.
Ja.
Maar dan gaat het nog steeds al 25 jaar lang over je verslaving. En
dan
ik
ben
heb
je
nog
steeds de gevangene van je verslaving dan.
Ja, want ik heb zoiets van gebruiken, niet gebruiken resoneert toch een beetje op hetzelfde trillingsgetal. Ook al zijn 2 uiteinden. Ik wil daar boven uitstijgen. En ik dacht van, dat betekent dus voor mij dat ik op een gegeven moment stop. En 3 jaar later had ik zoiets van, ik stop, ik vind het goed. En toen heb ik nog wel 2 jaar lang op dinsdagavond gehad van, ik moet ergens zijn, ik ben er niet.
Ja.
Maar daarna was het ook goed.
En er zijn ook vele wegen die naar Rome leiden. We gaan, denk ik, naar...
Stelling 3.
Stelling 3 is: verslavingszorg moet altijd in gesprek blijven met gokbedrijven.
Oh, dat is een hele interessante.
Zeker.
Want vorige week of 2 weken geleden had ik in Amsterdam een presentatie zullen geven op een congres waar volgens mij de industrie niet was uitgenodigd. En nou, vanuit dezelfde redenatie die ik net zei over die adviescommissie preventiebeleid, waar zo mooi die 3 kennisbronnen bij elkaar zijn, vond ik dat een gemiste kans. En
wat vond je een gemiste kans?
Dat de industrie niet op zo'n congres is uitgenodigd.
Ja, ja.
Ik vind dat je ze niet moet zien als de vijand. En dat zijn ze wel, hè, als ik lees. Dat zijn ze niet helemaal. Ze doen natuurlijk wel dingen die misschien wat ronduit verwerpelijk zijn. Hè? Wat ik eerder vertelde over onze kwetsbare mensen die dus zijn ingeschreven bij Crux toch proberen te lokken. Dat vind ik echt verderfelijk. Maar ik vind, heel dit kort, ja. Ik vind dat je in een gesprek met elkaar moet zijn.
Ja.
Ik bedenk het nu pas, serieus. Maar jij hebt het nu over het congres Advances in Gambling Research, wat ik bij het nieuws noemde. En waar ik ook een verhaaltje mocht houden in Amsterdam van 2 weken geleden. Maar jij was ziek.
Ik was ziek inderdaad, dus ik kon er niet bij zijn helaas.
Ja, inderdaad. Ik ga het heel kort nog even zeggen. Ik heb daar een betoog gehouden, juist dat ik zei: vergeet nou niet om ook met die industrie te praten. Heel kort door de bocht, Marcel, dat viel niet lekker daar.
En toch ben ik er helemaal mee eens. Ja, en ik denk dat je een steen in een vijver hebt geworpen die nu misschien flinke rimpels teweeg brengt. Maar ik hoop dat ze uiteindelijk ook gaan bedenken. Dat het is gewoon nodig. Het is gewoon nodig.
Het is een beetje van deze tijd, hè, om elkaar uit te sluiten en niet te spreken, et cetera. Maar het is wel de verkeerde kant op. Zeker met vergunde bedrijven die zich netjes aan de regels willen houden en het gewoon goed willen doen, et cetera, moet je volgens mij gewoon in gesprek blijven. En kijk, dat je er geen geld van wil aannemen en dat je niet je beleid laat dicteren, en dat is allemaal open deur. Natuurlijk moet je dat niet doen, maar niet praten met is altijd slecht. Het is gewoon een zwakte bot.
Vind ik ook, ja.
Maar ja.
Nou, dat is een voer voor een podcast op zich, denk ik.
Ja, daar heb je gelijk in.
We zijn bijna rond.
We komen aan het einde van deze 29ste podcast. Was het 29 of 30?
Zeker. De eierbal is bijna doorgeslikt. Marcel, dank je wel dat je erbij was.
Ja, heel hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Aan de luisteraars bedankt voor het afstemmen op. En Feiten ook bedankt.
Zeker. En wil je ooit toch te gast zijn? Stuur een mail naar reageren@feitmansenpp.nl. En wie weet ben jij de volgende gast van de kast.
Joe.